Goedemorgen allemaal. Ik wil graag beginnen met een stuk te lezen over het avondmaal uit Matthäus 6. Het is uit de Bijbel voor in gewone taal, voor degenen die die al hebben. Dus een extra nieuwe editie. En die is geschreven in gewone taal. Dat helpt om de dingen zo eens anders te zien. Of gewoon op een andere manier daarover na te denken. Het is een heel bekend stuk en ik lees het en ik wil er graag mee beginnen. Matthäus 26, vanaf vers 26. Jezus deelt brood en wijn uit, staat erboven. Tijdens het eten nam Jezus een brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit. Hij zei, kijk, dit is mijn lichaam, eet ervan. Daarna nam hij een beker wijn. Hij dankte God en liet de beker rondgaan. Hij zei, drink allemaal uit deze beker, want dit is mijn bloed. Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen veel mensen gered worden, want hun zonden worden vergeven. Dat heeft God beloofd. Jezus zei ook, luister naar mijn woorden. Vanaf nu zal ik geen wijn meer drinken. Ik zal pas weer wijn drinken als ik samen met jullie in de nieuwe wereld van mijn vader ben. Toen zongen Jezus en zijn leerlingen een lied om God te danken. Daarna gingen ze op weg naar de Olijfberg. Ik vond het heel mooi, zo op het einde staat daar, toen zongen Jezus en zijn leerlingen een lied om God te danken. Het was feest, het was paasfeest. En daar stelt Jezus de avondmaal in, een heel bekend gedeelte. Nu, ik was eigenlijk de voorbije tijd zo aan het mijmeren, toen ik wist van er komt avondmaal, ik moet nog eens gaan doen. We hebben zo'n heel feestmaand gehad, en in de kerstvakantie, de kerstperiode, heeft ons gezin 9 feest- of gezinsmomenten gehad. Ik vond dat er ook wel wat overgaan. Maar dus 9 keer dat we dus met familie, in welke constellatie ook samen waren, om een of ander feest te vieren. Dat was dan natuurlijk het kerstfeest verscheidene keren, een verjaardag, of verjaardagen, dan nog de oud-opnieuw gebeurtenissen. En allicht 9 keer, zoals gisteren nog de laatste keer, hebben we daar samen het glas gehoffen. Ja? Meestal cava, dat is tegenwoordig niet meer zo duur. En dus dan wordt daar met z'n allen een glas omhoog gestoken en dan zeggen we iets waar we het op dat moment dan zogezegd het glas voor heffen. En ik was van mij aan het afvragen, wat als Jezus in deze tijd het avondmaal zou hebben ingesteld? Zou het dan ook zo gegaan zijn dat hij zei, we heffen ons glas? En iedereen zat daar met zijn fluitglas, met cava in. En zou hij dan gezegd hebben, we heffen ons glas op en dan zo'n heel ding. Ik denk het niet. Ik wil er zo over aan nadenken, het zou misschien eigen tijd zijn, maar het zou echt niet zo kunnen gegaan zijn. Het zou ook totaal niet geklopt hebben. En de reden daarvoor, die heb ik eigenlijk ontdekt, die heb ik bedacht ook, omdat ik de laatste tijd in Genesis was aan het lezen. Ik was begonnen, van in het begin nog eens, en daar wil ik jullie even mee naartoe nemen, naar Genesis, want dat verklaart veel waarom wij geen glas cava drinken op zondagochtend. U mag volgen, maar het hoeft niet. Allee, ik bedoel, u moet wel luisteren, maar u hoeft niet per se in de Bijbel, want ik ga er heel snel door. Genesis is echt een heel vreemd boek, vind ik. Ik ga er een paar stukjes uit lezen. Een 8 korte versjes. En die zijn echt niet voor gevoelige kijkers, minderjarigen. Het is eigenlijk echt heel triest allemaal. Ik ben door Genesis aan het lezen en ik moest eigenlijk bedacht. Ik word er eigenlijk soms een beetje ziek van gewoon. Wat ik daar allemaal lees. Ongemakkelijk. Dat ik helemaal geen fijn gevoel heb achteraf als ik in de Bijbel heb gelezen. Nee, ik vind het echt intriest. En ik wil er een paar voorbeelden uitnemen. Niet om respectloos om te gaan met de geloofshelden. Niet om de vuile was buiten hangen. Maar om iets anders. Om toch een beetje even stil te staan bij wat voor mensen die mensen zijn geweest. En het begint in Genesis 12. Het gaat allemaal stukjes zonder al te veel context. Als u zegt, dat zegt mij allemaal niks. Lees dan Genesis nog eens. Het is nog eens een goede reden om een goede Bijbelstudie te doen. Gewoon stukjes. En u moet maar eens luisteren wat er allemaal staat. We beginnen in Genesis 12, Abraham is daar aan het woord tegen zijn vrouw. Als de Egyptenaren jou zien, Sarah, willen ze je natuurlijk hebben. En omdat je mijn vrouw bent, zullen ze mij vermoorden. Zeg dan maar dat je mijn zus bent. Dan laat ze mij leven en zullen ze me juist goed behandelen. We gaan naar Sarah, een paar hoofdstukjes verder. Sarah spreekt in Genesis 16, vers 2 en 6. Toen zei Sarah tegen Abraham, je ziet dat de Heer mij geen kinderen gegeven heeft. Je moet maar met mijn slavin slapen. Misschien kan zij dan een kind voor mij krijgen. En dan wat verder. Als er dan wat jaloersheid opkomt, omdat ze haar slavin een kind heeft, dan toen behandelde Sarai Hagar zo slecht, dat Hagar wegliep. Dat is een verhaaltje van Sarah. We gaan naar Lot. Lot, de neef van Abraham. Ja, ik lees het gewoon. 19 vers 2. Er zijn engelen bij de deur van Lot. Hij wil ze beschermen tegen de mensen van Sodom. Dan zegt Lot in 19 vers 8 dit. Luister. Ik heb twee dochters. Die hebben nog nooit met een man geslapen. Die zal ik bij jullie brengen. Doe met hen wat je wilt. Maar doe deze mannen niets. Dat zijn mijn gasten. Ik moet hen beschermen. We gaan verder naar de dochters van Lot. Alsof het niet erger kan worden. 19 vers 32. Laten we vader dronken voeren en dan met hem slapen. Isaac, zoon van. Je zou denken dat je leert doorheen de generaties. 26 vers 7. Zegt hij tegen zijn vrouw Rebecca. Ja, ik kan het niet vinden. Ja, maar ik kan zeggen, hier is 26. Als de mensen in Gerar naar Rebecca vroegen, zei Isaac, dit is mijn zus. Hij durfde niet te zeggen dat Rebecca zijn vrouw was. Hij dacht, Rebecca is zo mooi, ze zullen mij nog vermoorden om haar te krijgen. De cirkel is zowat rond, van vader op zoon. En ik zou nog verder kunnen gaan met het leven van Jacob, maar dan moet ik heel Genesis gewoon half lezen, want dat is allemaal leugen en bedrog. Rebecca zelf, die hier, waar het hier over gaat, is ook intriest. En dan komt Jacob, zijn zonen. Dat is gewoon nog veel erger. Die moorden gewoon een heel dorp uit op een gegeven moment. Dat wist ik zelfs nog niet. Ik werd echt, zoals ik zei, een beetje ziek van al die verhalen. En ik had zoiets van, wat moet ik hier nu mee? Maar toen bedacht ik van, ja kijk, het is niet zo veel anders nu. Prediker schrijft, er is niets nieuws onder de zon. Ja. Tegenwoordig horen we die verhalen even goed, dan zeggen we, ja dat zijn dan geen gelovigen. Ja. Of die kennen God niet. Dat is waar. Hier hebben we een volk dat God heeft uitgekozen. Zijn volk. Daarmee wil hij verder. Ik kon dat echt niet plaatsen. Wat moet ik hier nu mee? Tot ik zag van, kijk, er is één ding heel duidelijk in Genesis. Het gaat niet over ons. Het gaat niet over wat wij allemaal doen. In Genesis, en trouwens in heel de Bijbel, gaat het alleen maar over God zijn keuze voor ons. Niet over hoe goed die mensen het daar gedaan hebben. Want laten we wel zijn, God geeft daarna ook zijn wet. Gelukkig om het duidelijk te zien, dit is toch niet de bedoeling. Maar het gaat God niet over wat wij doen. In de eerste plaats gaat het om wat hij voor ons doet. En wat hij met ons verder wilt. God wilt met ons verder, ongeacht wat er achter ons ligt. En toen kon ik het stilaan een beetje plaatsen. Wat het niet goed praat. Maar zo is dat in ons leven ook. We kunnen de dingen plaatsen. We zijn gewoon zondig. Dat is waarom dat Jezus moest komen. Wij zijn echt niet beter dan Abraham, Isaac, Jacob. Integendeel. Abraham, Isaac en Jacob, dat zijn degenen die God heeft uitgekozen. En er zijn ook de verzen waarin heel duidelijk blijft waarom God verder wilt met hen. En die wil ik ook lezen. In Genesis 12, vers 1 en 4, daar staat het volgende. De Heer zei tegen Abraham, ga weg uit je land en ga weg van je familie. Ik zal zeggen naar welk land je moet gaan. En in vers 4 staat, Abraham deed wat de Heer gezegd had. Dat is waarom God voor Abraham koos. Omdat Abraham geloofde, ja, en koos voor God. We lezen ook in 26 over Isaac. Genesis 26, vers 2 eerst en dan vers 6. Toen kwam de Heer bij Isaac. De Heer zei, ga niet naar Egypte. Ik zal zeggen waar je moet gaan wonen. En vers 6, toen bleef Isaac in Gerar wonen, ook al wilde hij verhuizen. En vers 28 lezen we ook over Jacob in hoofdstuk 28. 28 vers 16. Toen Jacob wakker werd, dacht hij, ik wist niet dat de Heer hier aanwezig was, dat de Heer hier aanwezig was, maar dat is wel zo. Dat maakte veel indruk op hem. Hij dacht, wat een bijzondere plek is dit. Abraham, Isaac en Jacob, hoe als mens ze menselijk zijn en verschrikkelijke dingen doen en meemaken, ze willen met God verder leven. Ze willen geloven. Ze geloven in God en ze laten hun beslissing in hun leven heel erg afhangen van wat God van hun verwacht. En dat is de enige reden waarom dat ze in het Nieuwe Testament als de aartsvaders, als de geloofshelden worden beschreven, omdat ze geloven. Niet omdat ze zo'n geweldig leven hebben geleid. Integendeel. Brengt ons ook terug bij het avondmaal. Waarom Jezus niet met ons het glas heft. Wanneer wij als gezin of als familie het glas heffen of als gemeente, dan doen we dat vaak als gelijken. We zijn samen hier om een feest centraal te zetten dat we allemaal belangrijk vinden. En we hebben allemaal ons eigen glas. Onze eigen gerechtigheid, zeg maar. En als er iemand zijn glas niet opheft, dan denken we, hola, wat is uw probleem? Jezus zegt heel duidelijk, hier, dit is mijn bloed en drinken jullie daaruit. Wij hebben zo meteen, wanneer we dat gaan vieren, gaan gedenken, niks mee te nemen van onszelf. Je kunt niet zeggen, ja, deze week heb ik wel goed mijn best gedaan. Dan ben er wel door deze week. 5 op 10 minstens. Het was goed genoeg, ik mag deelnemen. Niks. Er is niks dat u deze week heeft gedaan dat u goed genoeg maakt. Er is ook niks dat u in uw leven of deze week hebt gedaan dat u te slecht maakt. Daarover gaat het niet. Het gaat echt niet over mij. Ik heb deze week dingen gedaan die mij te slecht maken, maar ik was al te slecht. Simpel. Dit is Jezus zijn bloed. Dat is niks van ons. En daarom ook voor degenen die zeggen, ja, goh, ik ben daar nog niet. Mijn leven staat nog niet waar het moet staan. Dat is onzin. Er is één ding dat God van u vraagt. Dat is kiezen voor hem, geloven in hem. En dan neemt u deel aan het avondmaal als u dat echt gelooft. Als u echt kiest voor hem. En dan laat u zich dopen. Als u echt kiest voor hem. Want als u dat niet doet, dan zegt u gewoon, ja, eigenlijk wil ik niet met u leven. En daarom de vraag, neem deel aan het avondmaal. Kies voor God. Hij kiest voor u. Dat is duidelijk. Ongeacht hoe het in uw leven gesteld was of is. Hij wil met u vanaf nu verder. En laten we vergeving vragen als we denken van, we doen het al wel redelijk goed, want we hebben niks om mee te brengen. Maar laten we ook echt dankbaar aannemen dat hij voor ons kiest. En laat het een, zoals de apostelen deden, ja, een lied gezongen worden op het einde. Dat heb ik nu niet voorbereid, maar dat mag zelfs, als je wilt. Laten we eindigen in een lied van dankbaarheid voor het bloed van Jezus voor ons. Want hij heeft het helemaal gedaan. Zo, de keuze is aan u. Kiest u, want hij kiest voor u. Ja, en u moet het gewoon aannemen. Ik wil nog danken en dan gaan we verder met de praktische zaak. Vader God, ik dank u dat u voor mij kiest, Heere God, want ja, ik ben niet goed genoeg. Maar ik ben niet te slecht voor u, Heere God, want door het bloed van uw Zoon Jezus word ik zo zuiver als de sneeuw die straks misschien valt. Vader, en dat is volledig door het bloed van Jezus. En Heer Jezus, daarvoor wil ik u danken. En met heel de gemeente wil u daarvoor danken. En help ons, Heer God, om nooit in onze eigen gerechtigheid te staan, te denken dat we het goed genoeg doen. Behoed ons voor de gedachte dat we te slecht zouden zijn voor u, Heer God. Laten we u eren in een lied vol dankbaarheid. Vader, zo bid ik u dat we u mogen leren kennen, zoals Abraham en Isaac en Jacob u kenden, Heer God, en u geloofden. Zo bidden we voor dit moment dat het een heilig moment mag zijn, met u. Amen. Ik heb een aantal mensen gevraagd om mee rond te gaan.